Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers. 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 91. We lezen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 39 tot en met 53. Lucas 22, vers 39 tot en met 53. In aansluiting daarop zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. En wat er verder volgt. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de apostolische geloofsbelijdenis. Gebed is Heer, ik bedoel Lucas 22 vers 39 tot en met 53 lezen wij, daarna zingen we het gebed is Heer vers 4 en doen daarna belijdenis des geloofs.
En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp en knielde neder. En bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen. Maar vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de twaalfen, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En één uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen, gemeente, in het leerboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus, en aan de beurt van behandeling is zondag 49, vraag en antwoord 124. Vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede, wordt daar gevraagd. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, verloochenen betekent dat, en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Zo hebt u, Heere Jezus, uw kerk dat leren bidden. En als we geroepen worden om deze middag met elkaar na te denken over die derde bede, uw wil geschieden. Heere, dan is dat wel eens het allermoeilijkste gebed genoemd. Het allermoeilijkste gebed, omdat, zoals het antwoord ook zegt, wij onze eigen wil verloochenen moeten. En uw wil, die altoos wijs en goed is, eerbiedigen en volgen. En er is niets wat zo tegen onze boze natuur ingaat dan dit gebed. Want Heere, wij hebben dan wel een wil, maar die wil die is verdorven. Die is door de zonde zo beschadigd geworden en zo verdorven geworden dat wij niet willen wat u wilt. Dat onze wil altijd tegengesteld is aan uw wil. Dat geldt zeker over datgene wat wij de geopenbaarde wil van God noemen. Wat u in uw woord ons voorhoudt. In de wet die we behandeld hebben. En in alles wat van die wet ook is afgeleid. Heere, dat gaat tegen ons alles in. En geef dat we daar ook erg in zullen krijgen. Dat we zo vijandig zijn. Dat alles in ons bestaan vijandschap is tegen God. En dat er niet minder nodig is, Heere, dan een wedergeboorte. Zodat die boze wil de doodsteek mag krijgen. En dat we in de wedergeboorte een nieuwe wil van u ontvangen. Dat de liefde wordt uitgestort in onze harten voor uw wet. Zodat wij gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Maar dan nog, Heere, komen wij in aanraking met die oude mens die zich maar blijft verzetten tegen de wet. Die bittere strijd tussen vlees en tussen geest. Die strijden tegen elkander, zo zegt uw woord. zodat gij niet doet hetgeen gij wildet. Daarom, Heere, is het ook met recht een gebed. Geef dat wij onze wil verzaken, verloochenen mogen. En uw wil mogen volgen. Wat is het nodig, Heere, dat wij die wil dan ook kennen mogen. Daarom hebt u ons uw woord gegeven. Daarom laat u het ook prediken. Het is de wil des hemelse vaders om God lief te hebben boven alles en uw naaste als uzelf. En Heere, wij bidden u, wilt u ons in beginsel dat nieuwe leven ook schenken, opdat wij dat heel in beginsel toch weer beginnen te gehoorzamen. En geef zo, Heere, dat we door uw genade ook in de prediking daar ook onderwijs in mogen geven en mogen ontvangen. Dat we zullen begrijpen wat u in dit gebed ook ons te zeggen hebt. Ook als het met name dat aspect gaat waarin het gaat om een aspect van uw wil, waar we het vaak zo moeilijk mee hebben in ons dagelijkse leven. Want Heere, wat kan het moeilijk zijn als wij wegen krijgen voorgesteld die wij niet willen. Als die ziekte toch doorgaat, terwijl wij bidden om genezing. Als de dood komt in het leven van hen die ons lief en dierbaar is. Als wij worstelen met een andere geaardheid. En met andere dergelijke kruisen die ons worden opgelegd, die wij niet willen. Als er zoveel knopen kunnen zijn in ons leven. Wat is het dan moeilijk, Heere, om het over te geven. En om ons te onderwerpen. En in leidzaamheid de loopbaan te lopen die ons wordt voorgesteld. Wat kan er een klacht zijn in het leven. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Maar Heere, bewaar ons ervoor dat dat geen aanklacht wordt. Maar dat wij ons leren onderwerpen. Want de onderwerping, die geeft hem rust. Zo zegt ook een van uw psalmen. En Heere, zo hebben wij dus vanmiddag het allermoeilijkste gebed voor ons liggen. En we belijden het, Heere. Als zondaren bidden wij dit niet zomaar. En moeten we ook tegen onszelf inbidden. Maar toch, als u het geeft en we mogen zien op hem van wie we gelezen hebben, die in de allergrootste smart, onder het gevoel van de toren van God, gebukt ging in de hof van Gethsemane. En die als mens ook moest bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan kan juist dat zien op die bloedende borg, die zo in gewilligheid uw weg ging en uw wil deed, om zijn volk te verzoenen met u. Als we zien op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn gewilligheid, om die weg te gaan. En dat voor vijanden. En dat voor krachtelozen en voor goddelozen. Heren, dan kunnen wij in de grootste smarten kracht krijgen. En dan blijven onze harten in de Heren gerust. Schenk ons die geloofsovergave, Heren, als een vrucht van de wedergeboorte. Want zonder dat zal het in ons hart en leven niet voorkomen. Dan blijven we maar strijden. En dan blijven, of we worden op zijn hoogst. Dan worden we op zijn hoogst gelaten onder die omstandigheden. In een doffe berusting. Maar schenk ons die geloofsgehoorzaamheid en die geloofsonderwerping. Dan zijn er toch zoveel in onze gemeente, Heren, die daar vanaf weten van die moeilijke wegen. Maar er zijn er ook die weten dat de roede gekust kan worden. En dat een mens als een gespeend kind met uw wil zich kan verenen. Heren, wilt u ons zo leiden? Door uw geest en woord. En Heren, als er opstand in ons hart leeft, dat kan ook. En als we niet met die wil vereend zijn. En als alles in ons hart zich tegen u verzet. En wij wel gevoelen wat u zegt ook in het woord. Wie ze heeft zich tegen mij verhard en vrede gehad. Heere, schenk ons dan die onderwerping. En doe wat wij van onszelf uit nooit kunnen en zullen doen. Wij bidden u, Heere, voor en ieder die met ons mee verbonden is, de kerkdienst hier en thuis en elders. Laat uw koninkrijk, Heere, mogen komen in onze harten. Dat de heerschappij van koning Jezus toch ook in ons leven gezien mag worden. Dat uw naam wordt geheiligd. Die naam die altoos wijs en goed is. En dat we in die naam, die zaligmakende van zondaren, al ons heil en ons hoogst geluk mogen beschouwen. En Heere, wil dat overal geven. Dat dat koninkrijk mag komen. En dat uw naam mag worden geheiligd. Waar uw woord gepredikt wordt, Heere, laat het vergezeld gaan, gepaard gaan met de werking van uw Heilige Geest. Wil uw knechten vrijmoedigheid geven. Opening in de bediening van uw woord. En het met uw geest ook inbrengen in de harten. We bidden u, Heere, ook voor de wereld, te midden waarvan wij leven. Ontfermt u zich over de wereld die in beroering is, waar zoveel te doen is. Gedenkt u aan de overheden die over ons gesteld zijn, op alle niveaus, tot wereldwijd toe. Heere, laten de pogingen die ondernomen worden om vrede te brengen daar in die gebieden waar het al maanden, soms jarenlang onrustig en oorlog is, laten ze door u gezegend mogen worden. Heel in het bijzonder bidden we u voor uw volk Israël. Geef, Heere, dat de ontwikkelingen ook daar op deze wijze mogen voortgaan. Maar bovenal, dat dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus daar gevonden mag worden. Want alleen als Hij daar gaat regeren, als Hij als koning wordt erkend, als de Messias der Joden, dan is er ook verwachting voor de beminder om der vaderen wil en ook voor de heidenvolken in deze wereld. We bidden u, Heer, ook voor de kerk die in de verdrukking leeft. Allen die lijden vanwege de belijdenis van uw naam. Wilt u hen ondersteunen en staande houden en geven dat ze ook in lijdzaamheid, zoals Paulus en Silas eenmaal deden, lofzangen mogen zingen, te midden van alle verdrukkingen. We bidden u, Heere, wilt u geven dat alles zo mag uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en van uw heilige naam. Wilt u niet op ons neerzien naar dat wij verdienen. Want dan kunt u onze gebeden niet verhoren. Maar wilt u ons aanzien in de Zoon van uw liefde. Van uw goddelijk welbehagen. Hem die gij gezonden hebt in deze wereld. En die gij gezalfd hebt met de geest des Heren. Om armen het evangelie te verkondigen. Om blinden het gezicht te geven. Om gevangenen vrijheid te schenken. Om het aangename jaar des Heren te verkondigen. Heere, wilt u geven dat dat ook in onze gemeente mag geschieden. U weet van ons wie er nog onbekeerd is. Heere, wilt u geven dat er in ons leven op de rem mag worden getrapt. En dat we beseffen mogen dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En geef zodat uw genade ook deze middag met ons mag zijn. Ook in het onderwijs aan uw kerk. Laat dan ook zij die genade mogen kennen, mogen worden geoefend, ook in dit gebed. En Heere, leer ons allen bidden, gelijk het behoort. En geef, Heere, ook ons de juiste luister- en gebedsgestalte. Bewaar ons voor de boze, Heere, want die is ook altijd bezig om de loop van uw woord op wat voor wijze dan ook in de weg te staan. Staat hem niet toe, Heere, maar bind hem. Geef dat wij mogen ervaren dat als u aan deze plaats bent, als u in ons midden bent, dat het dan goed is. En dat u spreekt en dat wij mogen horen. Gedenk ons zo in uw genade en gunst. Vergeef u genadig al onze zonden en bewaar ons er ook voor om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 94. Psalm 94. Psalm 94, vers 6, 7 en 8. Nee, dwaas de Heere, weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Het zevende, zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het einde der kwade dagen. En het achtste, de Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 6, 7 en 8 van Psalm 94, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat is het zesde vers van Psalm 86, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, bij de voorbereiding voor deze preek moest ik denken aan een gebeurtenis van 7 jaar geleden die het landelijk nieuws haalde. In het Algemeen Dagblad van 17 april 2018 stond het volgende te lezen en ik zal dat voorlezen. De 14-jarige scholieren die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Gouda, blijkt Rode Zondag te zijn. Dochter van dominee W.A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden. Dat bericht dat gaat verder, stond dus in de landelijke krant. Dominee Zondag behandelde afgelopen zondagavond 15 april het onderwerp Uw wil geschieden. En hij zei onder andere: het maakt mij verlegen om dit te kunnen zeggen. Uw wil geschieden. Moet je dan zelf eerst niet iets meemaken? Hij noemde de toenmalige staatssecretaris Blokhuis, die zijn 18-jarige dochter Julia verloor. En dominee Zondag zei: en dan moet je vervolgens je werk maar weer gaan doen. Terwijl je elke minuut aan haar denkt. Het zal je dochter maar zijn. En nog geen 24 uur later stond de politie bij dominee Zondag aan de deur om te vertellen dat zijn dochtertje Rodé was omgekomen. Uw wil geschieden. Het wordt gemeente wel het allermoeilijkste gebed genoemd. En jongens en meiden van de catechisatie hebben er ook afgelopen week over nagedacht waarom dat zo genoemd wordt. Het allermoeilijkste gebed. Dan heeft dat met zo'n voorval als dit te maken. Dat onze wil zo tegengesteld kan zijn aan Gods wil. En we kennen daar allemaal toch wel iets van. Je bidt om genezing. Voor jezelf of voor diegene waarvan je houdt. En het wordt kennelijk niet verhoord. De ziekte gaat door. Je bidt om een baan. En de ene na de andere afwijzing die volgt. Om dan te kunnen zeggen: uw wil geschieden. En zo kunnen we de voorbeelden uitbreiden. Het allermoeilijkste gebed. Maar gemeente, dan hebben wij het natuurlijk wel over een aspect in de wil van God die wij wel de verborgen wil van God noemen. Een verborgen wil. Dan gaat het om Gods wil, met name in zijn voorzienigheid. In de manier waarop hij het leven stuurt en bestuurt. Een verborgen wil, dan gaat het over de toekomst die wij niet kennen. Die voor ons verborgen is, maar bij God bekend is. En om daar dan leidzaam en onderworpen in te zijn. Dat is zo allermoeilijkst. Maar goed beschouwd, daar gaat het in zondag 49 niet allereerst over. Daar gaat het niet primair om de verborgen wil van God, maar om de geopenbaarde wil. Datgene wat God in zijn woord heeft geopenbaard aangaande zijn wil. En we gaan er samen naar luisteren, naar de uitleg van de Heidelbergse catechismus bij de derde bede, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. We letten ten eerste op de verloochening van onze eigen wil En ten tweede de onderwerping aan Gods wil. Uw wil geschieden. De verloochening van onze eigen wil, want dat wordt gevraagd. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat betekent dus verloochenen. Nee zeggen tegen onze eigen wil. En ten tweede de onderwerping aan Gods wil en uw wil gehoorzaam zijn. Nou, laten we allereerst dan nog even de vinger bijleggen, gemeente, bij die vraag van wat is dat dan? Uw wil. Wat wordt ermee bedoeld? Met Gods wil. Nou, zoals ik al zei, er wordt in de theologie, en wij kennen dat onderscheid ook wel, gemaakt tussen Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen wil. Dat grondt men op onder andere Deuteronomium 29. We hebben dat met de catechisant ook gelezen, weten jullie nog? Waar Mozes zegt: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Dus een verborgen wil van God en een geopenbaarde wil van God. Dat wil niet zeggen dat er twee soorten willen in God zijn en dat die tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. Want God is een eenvoudig wezen. Dat wil zeggen, er is geen tegenstelling in hem. God is één, zijn wil is één. Maar er is een deel van die wil dat geopenbaard is, waarvan wij dus weet hebben. En Mozes zegt dat ligt in de wet van God. Dat is zijn wil, de geopenbaarde wil. Dat is Gods wet, dat is Gods woord. Maar er is ook een deel in de wil van God die wij niet kennen, die voor ons verborgen is. Maar hier in de catechismus gaat het dus allereerst over dat deel in Gods wil dat wij dus kennen, dat ons geopenbaard is. Uw wil die heilig is en goed. En dan wordt het dus gevraagd bij de uitleg, als je daarom bidt, uw wil geschieden. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat we die wil verloochenen. Nou, jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat dat woordje verloochenen betekent. Denk bijvoorbeeld aan Simon Petrus. Die verloochende de Heer Jezus. Ik ken die mens niet. Ik wil niks met die man te maken hebben. Zelfs met vloeken en zweren nam die afstand van de Heer Jezus. Nou, zo moeten wij dus, daar wordt om gevraagd, onze eigen wil verloochenen. Nee zeggen tegen onze eigen wil. Ik ken die wil helemaal niet. Ik wil die wil niet meer volgen. Onze eigen wil verloochenen. Nou, dat is nogal wat. Als je dat vraagt, dan is er wat gebeurd in je leven, toch? Dat zeg je zomaar niet uit jezelf. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die een zelfverloochenend karakter hebben. Zulke mensen heb je met een heel zachtmoedig karakter die zich altijd wegcijferen. Dat kan zo zijn in een huwelijk. Dat een vrouw zich altijd wegcijfert, altijd op de tweede plaats zet, nooit eens protesteert, altijd volgzaam is, of op je werk, dat je altijd meebuigt en nooit je stem verheft. Een zelfverloochenend karakter. Maar dat is natuurlijk niet het geheim van dit gebed. Dat is niet wat de catechismus bedoelt, geeft dat wij onze wil verloochenen, verzaken. Want onze eigen wil, wat wordt daarmee bedoeld? Dat is de wil van nature, dat is de wil van ons eigen bestaan. Paulus noemt dat in Efeze 2 de zondige wil. De wil des vleeses en der gedachten. En die wil die is door de zonde natuurlijk zo verdorven en die is zo krachtig en die is zo sterk om daar nee tegen te kunnen zeggen. Om dat vlees te kunnen verloochenen. Om je boze, je verdorven wil, je boze verkeerde gedachten en lusten te onderdrukken. Om te zeggen, maar dat wil ik niet, dat ken ik niet. Dat doet een mens van nature niet zomaar. Je kan wel eens je best doen om 1 of 2 grote in het oog lopende zonden eronder te krijgen. Met een beetje discipline lukt dat misschien nog wel. Maar dat hart en die gedachten. En als het kwade je ineens verrast. En de catechismus heeft gezien, daarom moet het ook in een gebedsvorm gevraagd worden. Geef. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, verloochenen. Dat is niet iets wat wij met een beetje discipline kunnen doen. Dat is een gave van God. Maar die eigen wil dus verloochenen, gemeente. Daar wordt hier dus eerst een streepje onder gezet. En ik denk dat dat juist in onze 21ste eeuw zo ontzettend nodig is dat dat gebed geleerd wordt. Want juist in onze tijd wordt op allerlei manieren die eigen wil van de mens verheerlijkt. Je gevoel, je wil, wie je bent, je identiteit. Dat moet je de ruimte geven. Dat is al zo lange tijd geknecht geweest door allerlei regels. Met name natuurlijk door de godsdienst. En we leven in een tijd van de vrijheid. Zo wordt gezegd. En het wordt op allerlei manieren gepropageerd. En het infecteert ook onze kinderen via de smartphone en via de computer. En op allerlei manieren kom je die vrije wil tegen. Als het goed voelt, dan is het ook goed. Nou, en tegen die stemmen in. Dat je je eigen wil als een afgod aanbidt. En je eigen gevoel maar moet volgen. Tegen die stemmen in ook wordt hier dan dus de kerk in de mond gelegd en op het hart gebonden. Geef dat wij die wil verzaken. Geef dat wij die wil verloochenen. En nou wil de Heere natuurlijk niet een mens onderdrukken en een mens ongelukkig maken. En dat je niet mag genieten in de dingen van dit leven en dat alles erop gericht is om een mens ten onder te brengen. Nee, in tegendeel zelfs. Juist in het Oude Testament vinden we toch ook vaak die toestemming, zou ik bijna zeggen, die aansporing om te genieten van dit leven. Als jongere mag je genieten. Je mag genieten als man van de vrouw die je gekregen hebt en andersom. Maar wel voor Gods aangezicht. Genieten van de dingen die God ons geeft. Rijkelijk, zegt Paulus zelfs, om daarvan te genieten. Maar in nauwe gebondenheid aan Gods wet. En dat is dan allereerst een vraag, gemeente. Als dat dan gevraagd wordt, geef dat wij onze wil verzaken. En uw wil mogen volgen. Hoe is dat nou in ons leven? Is het daar al van gekomen? Zijn we daar al aan begonnen om dat gebed te bidden en om dat ook in praktijk te brengen? Geef dat wij onze wil verloochenen. Hebben wij onze eigen wil al eens opzij gezet? Hebben wij de wil van God zoals dat geopenbaard is in zijn wet al eens leren eerbiedigen? En dan gaat het er natuurlijk met name om, gemeente, waarin die wil het meest krachtig is. Dan gaat het bijvoorbeeld om over een koningszonde, een boezemzonde. die zo machtig is en zo krachtig is en die zo vaak over je heerst en die je er maar niet onder krijgt. Bidden we dan daar tegenin? Tegen die zonde die ons gevangen neemt? Bidden we om de doding van die zonde, om de doding van die wil? Maar kijk, het heeft natuurlijk geen zin als je merkt dat je een zondaar bent, dat je allerlei dingen belooft aan de Heer, dat je zegt, nou ga ik nog beter mijn best doen en ik ga nog een paar meer oudvaders lezen en ik ga nog meer naar de kerk en ik ga nog meer geld geven aan de zending. Ach, daar is de duivel alleen maar blij mee als een mens dat doet, want hij weet toch wel dat die mens in eigen kracht nooit die zondige wil eronder kan brengen. Maar de catechismus wijst ons de weg van de schrift. De weg van het geef, van het gebed. Geef dat wij onze eigen wil verzaken. Een bedelaar is hier aan het woord. Met lege handen. Een arme van geest. En gemeente, als we dan onze eigen wil een beetje leren kennen. En hoe die aansluit op datgene wat de wereld ons aanbiedt. Dan weten we vanuit de schrift ook, maar dat gaan we dan ook onderschrijven, dat er niet minder is nodig is dan een wedergeboorte. Die alleen, gemeente, kan ons leren om onze eigen wil te verloochenen. Dan krijgen we ook echt een nieuwe wil als een vrucht van de wedergeboorte. Want zo zeggen onze Dordtse vaderen dat in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4... Boven staat van des mensen verdorvenheid en de bekering tot God en de manier van deze. Dan wordt in artikel 11 gezegd dat God in die wedergeboorte doordringt in de binnenste delen van de mens. Met de krachtige werking van de wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. En dan komt het. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden uit. En maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Dus de dode wil, de zondige wil, de verdorven wil wordt levend. Die boos was, die wordt goed. En diegene die niet wilde, die gaat met de daad willen. Die wederspannig was, die wordt gehoorzaam. En God beweegt en sterkt die wil op zo'n manier dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. De wedergeboorte. De krachtige werking van Gods geest. Die de dode wil levend maakt. Die de verkeerde wil goed maakt. Of beter gezegd, die een nieuwe wil erbij geeft. En dat is, gemeente, dus een bidden tegen je eigen bestaan in. Een bidden tegen je eigen vlees in. Als je vraagt om een verloochening van je eigen wil. Want wij kunnen natuurlijk wel makkelijk op een bepaalde manier met de zonde leven. We kunnen natuurlijk aan de buitenkant misschien nog wat veranderingen doorvoeren in ons leven. We kunnen op een bepaalde manier godsdienstig zijn en we kunnen wel voor de zuivere leer zijn, maar soms dan kan het toch ook een aan de hand houden zijn van de zonde. Wat ik al zei, die boezemzonde, die koningszonde die zo in het geheim voor het verborgene van de wereld aan de hand gehouden wordt. En daarom is het gebed zo nodig. Geef dat ik mijn eigen wil mag verzaken. Juist op die punten waar mijn wil zo krachtig is, waar die boze wil zo verdorven is. De noodzaak van de wedergeboorte. En dat moeten we dan, gemeente, ook zien. Het gaat erom dat die wil van God geëerbiedigd wordt. Want het is toch of-of. Of het is Gods wil die in ons leven het voor het zeggen heeft. Of het is onze eigen wil. Dat hebben we op de catechisatie ook nog overdacht, jongens en meiden, dat er uiteindelijk twee soorten mensen zijn. De ene soort is die mens die zegt, zoals de catechismus hier zegt, uw wil geschieden. Als vrucht van de wedergeboorte, in de bekering, in de weg van het geloof, de Heere leren volgen, vragen naar zijn wil, spoor van zijn geboden houden. Uw wil geschieden, Heere. De andere soort is die mens waartegen God zegt, uiteindelijk, jouw wil geschieden. Als wij maar onze eigen wil blijven volgen. En als we die eigen wil maar niet willen doden. Niet echt willen doden. Misschien aan de buitenkant een beetje opknappen. Maar als we van binnen die eigen wil koesteren. En voeden. En die zonde blijven doen. Dan zal de Heer uiteindelijk aan het einde van ons leven zeggen, jouw wil geschieden. En dat brengt ons in de buitenste duisternis. Maar als de Heere dus die wedergeboorte schenkt, als dus die nieuwe wil er is, en als die goede wil door de Heere in dat wedergeboren hart wordt geplant, ja, dan ontstaat er wel een strijd. Dat zien we wel aan dit antwoord. Onze eigen wil verloochenen, onze eigen wil verlaten. Dat is een strijd in de heiligmaking. Want we zijn in het derde stuk van de catechismus, de dankbaarheid. En in dat leven van de dankbaarheid, gemeente, zijn we zo aangewezen op de verdiensten van een ander. Dan moeten we echt leren leven uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Alleen uit Hem zal er kracht ontvangen kunnen worden om het eigen vlees te doden, om het te kruisigen, om onze wil te verzaken en de Heere te volgen. De geopenbaarde wil van God, daar gaat het allereerst om. En dan onze eigen wil verzaken. Maar dat heeft ook betrekking, gemeente, op dat deel wat wij dan dus die verborgen wil noemen. Dat deel in Gods wil, wat dus niet tegengesteld is aan zijn geopenbaarde wil, maar wat voor ons onbekend is. Waar de Heer geen rekenschap van afgeeft, wat de Heer ons niet bekend maakt, maar waar we wel op een bepaalde manier mee te maken krijgen. Datgene wat ook in dit gebed wel het allermoeilijkste gebed wordt genoemd. Dat de Heer een weg gaat die tegengesteld is aan wat wij willen. Waarin wij moeten buigen en waarin we ons moeten onderwerpen. Als er een kruis op wordt gelegd, een ziekte in ons leven binnenkomt, als we dierbaren moeten verliezen, als het ons tegenzit in het maatschappelijke leven, en dan kunnen mensen wel zeggen, nou, je moet dat overgeven, geef het maar over. En daarmee spreken ze dus wel een waarheid uit. Maar dat wordt soms wel eens heel makkelijk gezegd, en soms ook wel eens door mensen die zelf eigenlijk nog niks hebben meegemaakt en die niet weten wat het betekent. En daarom zei dominee zondag toen ook in die preek, ik ben er eigenlijk een beetje verlegen mee om dat te zeggen, uw wil geschieden. Moet je nou eerst niet wat meegemaakt hebben om dit ook werkelijk te kunnen zeggen, ook tegen een ander? Want gemeente, en dat zal iedereen die zoiets heeft ervaren, we moeten onderschrijven, wij geven zomaar niet iets over. Wij geven echt zomaar niet iets over. Je kan natuurlijk wel in een soort doffe berusting terechtkomen of een bepaald onderworpen karakter hebben, maar dat is niet wat de catechismus bedoelt. Hier gaat het echt om een geloofsgave, om een vrucht van wedergeboorte. Dat de roede gekust wordt, zoals we in Psalm 94 zongen, en de onderwerping aan Gods wil rust geeft. dan hebben we echt genade van God nodig. Voor onszelf, maar ook voor een ander. Want er staat ook, geef dat wij en andere mensen, en ook alle mensen, onze eigen wil verzaken. Vandaar, gemeente, dat wij ook in de voorbeden de namen van gemeenteleden noemen die het op een hele bijzondere manier moeilijk hebben. Dan worden de ziekten gemeenschappelijk aan de Heere opgedragen, ook in lijn met dit gebed, geeft dat wij en alle mensen, we dragen elkanders lasten, we dragen elkaar aan de Heere op. We maken elkaar bekend waar we mee lopen, zodat we elkaar kunnen opdragen in de gebeden, zodat we elkaar kunnen ondersteunen. Geef dat wij en alle andere mensen onze eigen wil te verzaken. Dat we met elkaar mogen meeleven. Voor elkaar mogen bidden. Om zo ook gestalte te geven aan dit gebed, of de Heere genade wil geven en het ons wil leren. Dat Gods wil altoos wijs en goed is. Ook in die wegen die wij als allermoeilijkst ervaren en waar we ons zo moeilijk aan kunnen onderwerpen. De verloochening van de eigen wil. Dat is het eerste. Maar dan ook het tweede. De onderwerping aan Gods wil. En uw wil, zo gaat de catechismus verder, die alleen goed is, gehoorzaam zijn. En dan wordt het allereerst op een wat misschien onverwachte manier toegepast op het dagelijkse leven, het maatschappelijke leven, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. U wil geschieden, zo gaat dat gebed, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En daar heeft de catechismus dus verstaan dat de Heer Jezus daar wijst op de heilige engelen. Die geschapen wezens in de hemel, de gedienstige geesten, zo worden ze wel genoemd in Hebreeën 1... die de wil van God doen. Daar worden zo'n voorbeeld aangenomen. En dan wordt dat betrokken op het ambt en beroep. En ieder zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen als de engelen in de hemel dat doen. Het wordt hier dus gewoon toegepast op het gewone burgerlijke leven allereerst. En daarmee geeft de catechismus een tegengeluid tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Want u weet, de catechismus is natuurlijk geschreven in de tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk nog heel groot was. Er was net een reformatie geweest. Heel veel mensen waren in hun gedachten, in hun levensgevoel nog volop Rooms. Dus vandaar dat de catechismus nogal eens ingaat tegen de Roomse leer en het Roomse leven. Wij zijn dat natuurlijk een beetje kwijt. Dat is niet echt ons allereerste front misschien. Maar in die tijd leefde de gedachte nog dat er eigenlijk een onderscheid was. Een geestelijk beroep of ambt. En het gewone dagelijkse beroep. En je had een onderscheid tussen de geestelijken en de leken. De geestelijken, priesters, de bisschoppen, de paus enzovoorts, al die geestelijke mensen. Die hadden veel meer waarde, hun beroep, hun ambt had veel meer waarde dan het gewone dagelijkse beroep. Dat was maar gewoon. Dat waren maar leken, laicus, zo luidt het Latijnse woord, geen geestelijke. Zo betekent dat letterlijk. De gewone man. Maar de catechismus die zegt, en dat staat ook in het huwelijksformulier te lezen, dat ook de gewone man en de gewone vrouw een goddelijk beroep heeft. Dat geldt niet alleen voor de priester, de bisschop, de paus. En ik zeg het nu nog maar eventjes in de Roomse sfeer, zoals dat in de catechismus dan wordt gezegd. Ook de gewone man heeft een goddelijk beroep. Het is natuurlijk een groot voorrecht als een mens geroepen wordt tot een bijzonder ambt in de kerk. Maar een timmerman heeft net zo goed een goddelijk beroep. Net zo goed als een arts. Of een verloskundige. Of een verzorgende. Of iemand die op kantoor werkt. Of een tuinder. Een goddelijk beroep. Dat wordt hier dus onderstreept. En de catechismus die zegt dus, daarin moeten wij ijverig zijn. Niet alleen een dominee die staat voor Gods aangezicht. Niet alleen een ambtsdrager, een diaken of ouderling doet zijn werk voor Gods aangezicht. Maar ook de timmerman en ook de tuinder. En die moeten een voorbeeld nemen aan de engelen in de hemel. De gedienstige geesten Gods. Die ijverig zijn. En die zonder enige vorm van tegenspraak elk bevel dat ze van God krijgen uitvoeren. En of dat ze nou geroepen worden en gezonden worden om alle eerstgeborenen in Egypte te doden. Hoe vreselijk het werk ook is, ze doen het zonder tegenspraak. Of dat ze gezonden worden om Petrus uit de gevangenis te bevrijden. Ze gaan. Hoe groot of ingewikkeld, hoe klein en onaanzienlijk dat werk ook is. Spurgeon die zegt in een preek over deze tekst, over deze bede. Of een engel nou wordt geroepen om ergens een straatje te vegen in de achterbuurten van Londen. Of dat hij geroepen wordt om een koninkrijk te regeren. Zonder tegenspreken doet hij ijverig wat God van hem vraagt. En zo, zegt de catechismus, dienen wij ons goddelijk beroep, wat het ook mogen zijn. Dat beroep moet natuurlijk niet in tegenspraak zijn met de Bijbel. Dat begrijpen we wel. Een goddelijk beroep, dat betekent je bent in overeenstemming met het woord en de wil van God. Er zijn natuurlijk tal van beroepen te bedenken die lijnrecht tegen de wet van God ingaan. Nou, dat wordt hier niet bedoeld, dat je daar ijverig in moet zijn natuurlijk. Maar een goddelijk beroep, een eerlijk beroep. Ijverig. Gehoorzaam. Onderworpen aan Gods wil. En dat mogen we wel bedenken, gemeente, als wij ons dagelijkse werk doen. We doen het voor Gods aangezicht. En wie dat gaat beseffen, begint te beseffen, die zal geen dagdieverij meer kunnen plegen. Die zal geen minuten, uren van de baas kunnen stelen. Die zal niet zomaar iets half-half kunnen doen. Die zal de kantjes er niet van aflopen. Die zal zich niet drukken. Maar die doet zijn werk ijverig. Niet om in een goed blaadje te komen bij een meerdere. Niet om met de ellebogen zich omhoog te werken, maar hij doet dat voor God. Ziende op die gewillige, heilige, gedienstige geesten. De wil van God eerbiedigen. Als het gaat ook om deze dingen die de catechismus gewoon in ons dagelijkse leven een plaats geeft. Maar dan ook, gemeente, al staat het dan niet zozeer in de catechismus, ik wil er toch aandacht aan geven. Want het is toch niet voor niks dat ik ook in het pastorale leven toch zo vaak wel hoor, ja, maar dit is zo'n moeilijk gebed, hè, om dan te bidden, uw wil geschieden. Het is ook niet voor niks dat dominee Zondag daar toen ook aandacht aan gaf. Het is ook niet voor niks dat zelfs het landelijke nieuws daarop inging. Opmerkelijk toch, hè, dat zelfs de krant, het Algemeen Dagblad daar van onder de indruk was. Dus die lijn die ligt er wel. Want wat kunnen we het daar moeilijk mee hebben? Met dat deel in de wil van God die wij verborgen noemen. Wat we maar niet klein kunnen krijgen, hoe God daarbij betrokken is. We weten, de Heere, er gaat niets buiten hem om. Er zijn natuurlijk allerlei mensen geweest die hebben geprobeerd om, ja, dat lijden en het kwade, en waar komt dat nou vandaan en hoe moeten we dat nou rijmen? Er zijn zat mensen geweest die om die reden gezegd hebben, nou, met zo'n God wil ik niks te maken hebben. He, zo'n God die het maar toestaat dat Auschwitz plaatsvindt of, nou ja, allerlei enge ziekten enzovoorts toelaat. Geloven naar Auschwitz en dan weten we ongeveer wat er bedoelt. En we kennen natuurlijk misschien wel die aanvechtingen. Je bidt om hulp, om genezing. Je bidt om uitkomst. Maar de Heere lijkt niet te horen. En je wordt niet verlost van dat kruis. En die geliefde die sterft toch. En wat kan het ontzaggelijk moeilijk zijn in het gezin als een vader een ongeluk krijgt en hij kan niet meer werken. Of een moeder die depressief wordt en opgenomen moet worden enzovoorts. Om dan inderdaad te bidden, uw wil geschieden. Dat op zich zijn er zoveel raadsels. Zijn er ook zoveel klachten. En dan moeten we ook als ambtsdragers maar niet te snel zeggen tegen een mens die aan het klagen is, ach, je moet niet vragen waarom, maar je moet vragen waartoe. Daarmee spreken we wel een waarheid uit natuurlijk, maar het kan zo'n dooddoener zijn. Laten we eerst maar eens luisteren. En dat gebeurt in de Bijbel toch ook, dat mensen hun klachten uitspreken. De Heere geeft daar de ruimte voor. Hoe vaak tref je het in de psalmen niet aan? Telkens weer die vraag waarom. Hoe lang nog? Als we het maar voor Gods aangezicht uitspreken. Als we het maar bij de Heere neerleggen. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Met alles wat er in ons leven dan voor kan komen. Al die klachten die ons leven zo moeizaam kunnen maken. Die andere geaardheid waar je mee worstelt, of waar je kind mee worstelt. En waar je dus zelf het ook zo ontzaggelijk moeilijk mee hebt. Het feit dat je alleen door het leven moet. Of nooit tot een huwelijk kwam, of dat je huwelijk gebroken werd. Of dat je man of vrouw van je zijde werd weggenomen. De dingen in het maatschappelijke leven die soms zo anders kunnen gaan. Tegenslag op tegenslag. Problemen in het gezin, in het huwelijk enzovoorts. Het kost zoveel hete tranen soms. Om dan toch te moeten zeggen en te mogen zeggen. Uw wil geschieden. En dat is toch de beste weg, gemeente, want we kunnen ons natuurlijk wel verzetten. En ik ken ook wel mensen, ook uit vorige gemeenten, die zich verzetten tegen de wil van God. Iemand die zei eens tegen mij, dominee, ik ben heel de dag met God bezig. Ze kwam niet meer naar de kerk, want ze kon zich maar niet verenigen met Gods wil. Ik ben heel de dag met God bezig. En alles in haar bruiste. En ze kon zich niet onderwerpen. En ze kreeg geen rust. Dan mogen we het inderdaad wel bidden. Heere, geef het toch. Geef dat ik mij mag onderwerpen. Geef dat ik mezelf mag verloochenen. Want wie heeft zich tegen u verhard en vrede gehad? Maar gemeente, de Heere geeft op het gebed kracht om ook in die allermoeilijkste wegen te buigen en je te onderwerpen. De Bijbel die kent toch zoveel voorbeelden van mensen die ook voor een weg geplaatst werden waar ze niet doorheen zagen. Neem bijvoorbeeld iemand als Maria, de moeder van de Heer Jezus. Die kreeg bezoek van de engel Gabriel. En die vertelde haar wat er allemaal zou gaan gebeuren. En Maria, ze was jong, maar ze zag al wel komen dat er heel veel lijden aan zat te komen. Want wie zou dat geloven? Bevrucht uit de Heilige Geest, zonder dat er een man aan te pas kwam. Maar ze zei in de onderwerping: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Een gave van de Heilige Geest. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heren gerust. En dat kan uiteindelijk alleen maar, gemeente, als wij zien op die overste leidsman en de volleinde des geloofs. Vanochtend, jongens en meisjes van de zondagsschool, heeft de dominee verteld, hè, over Paulus en Silas in de gevangenis. Vond het fijn om zo bij jullie te zijn en zo te luisteren naar wat de Heer in zijn woord zegt. Paulus en Silas, die werden gegeeseld. En daar zaten ze met kapotgeslagen rug in de gevangenis in Filippi. Ze waren niet boos. En ze schreeuwden niet. En ze scholden niet. Ze waren niet eens verdrietig. Maar wat deden ze? Ze zongen lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En wat was nou het geheim? Wat is het geheim, gemeente, als een mens in het lijden Gode lofzangen mag zingen? Dat kan alleen als we zien op die overste leidsman en volleinde des geloofs. Die om de vreugde die was voorgesteld het kruis heeft verdragen. En dat zal Paulus tegen Silas ongetwijfeld hebben gezegd. Silas, denk nou toch eens aan de Heer Jezus. Die veel zwaarder geleden heeft dan wij. Die het veel moeilijker heeft gehad dan wij. En wij zijn zondaren. Maar de Heer Jezus, hij deed het voor ons. Als je mag zien op de striemen van de Heer Jezus, Silas, dan is er voor ons genezing, dan is er voor ons troost. En dan kun je Gode lofzangen zingen. Als je hem ziet gaan, gemeente, in de hof van Gethsemane, die bloedende borg, die daar kruipt als een worm en geen man, die zo zwaar geleden heeft. En we hebben het met een andere catechisatiegroep ook overdacht. Zo zwaar geleden heeft juist in Gethsemane, dat het bloed uit zijn poriën geperst werd. Klontertjes bloed dropen af op de aarde. Vanwege het gevoel van de toorn van God over de zonde. En elk ander mensenlichaam had op dat moment overleden geweest. Die geweldige last van de toren van God. Die beker van Gods gramschap die hij moest leegdrinken tot de laatste druppel toe. Die gaf zoveel lichamelijk lijden dat zijn hart eigenlijk had moeten scheuren. Dat zijn hart had moeten stoppen met kloppen. Maar zijn godheid hield hem staande. En hij bad wel als mens. Want hij was ook mens. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, mijn menselijke wil zal moeten geschieden, maar uw goddelijke wil, uw wil geschieden. Alleen in het zien op hem, hoe volkomen gehoorzaam hij geweest is aan die wil van zijn vader. Niemand heeft de wil van de vader liever gehad dan juist de zoon. Die had hij op de allerhoogste plaats staan. Uw wil is altoos wijs en goed. En wie op hem mag zien door het waarachtig geloof, gemeente, die mag ook kracht krijgen om zijn eigen kruis te dragen. Zo zei Samuel Rutherford het eens tegen een vrouw die ook zo moest lijden. Ik meen ook na het sterven van een kind. Rutherford zei: als je nou dat kruis voelt drukken, zie dan langs dat kruis omhoog. En dan zie je dat het zwaarste deel van dat kruis rust op de schouders van de Heer Jezus Christus. Geef dat we onze eigen wil verzaken en uw wil, die altoos goed is, mogen volgen achter hem aan. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij, ziende op die overste leidsman en de voleinder des geloofs, die een medelijdende hoge priester is. En als je achter hem mag gaan, gemeente, dan is dat toch een goede weg. En uiteindelijk moet ik zeggen, dan is het nog niet eens zo'n heel moeilijk gebed. En dan is het niet eens zo'n zware weg. Maar dat zeg ik wel door het geloof. En dan bid je ook helemaal niet tegen jezelf in. Integendeel zelfs. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Dat geldt voor de geopenbaarde wil, maar het geldt ook voor dat deel wat voor ons verborgen is. Wat vrede heeft elk die uw wet en uw wil bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En dan is een mens, gemeente, in staat tot de meest onmogelijke dingen. Echt. Dan kan die het zwaarste kruis dragen. Dan kan die de meest moeilijke weg ingaan. Ik hoorde vorige week zondag, gemeente, we waren op Urk. Met overblijfadres. Dat er een poosje geleden op Urk ook zoiets aangrijpends was gebeurd. Er was een vrouw. In verwachting, ze had al een heel gezin. En tijdens de zwangerschap werd bij die vrouw slokdarmkanker ontdekt. En ze wilde niet behandeld worden, want dat zou het leven van haar kindje kosten. En uiteindelijk heeft ze de zwangerschap uitgedragen en de ziekte ging natuurlijk door. Ze zou sterven, dat wist ze. Maar het was een godvrezende jonge vrouw. En ze had aan haar schoonzuster gevraagd, een vrijgezelle schoonzuster. Als ik er niet meer ben, zou jij dan voor mijn kinderen willen zorgen? Die schoonzuster had erin toegestemd om bij haar eigen broer in te komen wonen en voor de kinderen te komen zorgen. En toen kwam de bevalling. En die vrouw waar we bij waren, dat was haar hartsvriendin. En die was daarbij toen dat gebeurde. Ze zegt, het was zo ontroerend. Ze nam dat kindje in haar armen. En ze gaf het aan de schoonzus en ze zei, alsjeblieft. Uw wil geschieden. Dat kan nooit, gemeente, vanuit ons eigen hart. Dat voelen we allemaal wel aan. Maar zo zien we waar het geloof kracht voor krijgt. En waar de Heere onderwerping in geeft. Dat zelfs een moeder haar zuigeling kan overgeven in de handen van de Heere. Uw wil geschieden. Het allermoeilijkste gebed. Ja, van nature wel. Maar vanuit dat nieuwe hart en dat nieuwe leven vereent mijn hart zich met Gods wil, die altoos wijs en goed is. En al begrijp ik God niet, zo zei ooit iemand tegen me, maar ik vertrouw God wel. Gemeente, deze God is uw en jouw vertrouwen meer dan waard. Wie op hem vertrouwt en op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. En daarom gaan we het zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, almachtige, eeuwige, genadige en barmhartige God. Geef dat wij onze eigen wil mogen verloochenen. En uw wil, die altoos wijs en goed is, mogen volgen. We hebben ernaar geluisterd vanuit onze Heidelbergse catechismus. Iets ervan wat het betekent om dat gebed te mogen bidden. Laat het ook met waarheid in ons binnenste gevonden mogen worden. Want daarin ligt, Heere, toch de blijdschap en de zaligheid van uw kerk. Uw wil geschieden. Heere, dat ik mijn eigen wil toch eens zou mogen leren verloochenen. Uw wil mag leren gehoorzamen. Dat ik mij mag onderwerpen in die wegen die zo moeilijk zijn. Dat ik kracht mag ontvangen om in de grootste smarten u te mogen dienen. Maar ook met dat verlangen, Heere, om straks eeuwig uw wil te mogen doen. Voorgoed verlost te zijn van die boze wil. Van dat verdorven bestaan. Van dat vlees dat zich aan de wet Gods niet onderwerpt. Heere, schenk aan een ieder die genade mag kennen. Hierbij te leven. En als we er nog buiten staan, Heere, geef dat we toch mogen zien hoe gelukkig dat volk is dat dit gebed mag en kan bidden. Ook in de voorbeelden die we gehoord hebben. Tegen alle natuurlijke wil in. Onderwerping en leidzaamheid. Volgzaamheid. Wat een heerlijk leven is dat. Wat kunnen we daar jaloers op zijn. Wat moeten we daarnaar staan. Maar Heer, het is een gave van u. En we smeken het u, wilt u ons dat schenken. Ga met ons het verdere van deze avond. Geef dat de prediking nog mee mag gaan en dat we daar nog eens over na mogen denken. Met elkaar mogen spreken ook wellicht. Maar bovenal dat het ons in de binnenkamer mag brengen voor uw aangezicht. Want wat we gehoord hebben, Heren, dat is geen vrucht van onze eigen natuur. Dat kan alleen maar uit genade onverdiend worden verkregen. En daar wilt u om gebeden zijn. Maak ons bedelaars aan uw genadetroon. En houd ons maar zo arm en ellendig. Omdat we dan mogen ervaren. Dan denkt God aan mij bestendig. Ga met ons medeweken die we begonnen zijn. Geef dat we in ons goddelijke beroep mogen arbeiden zoals de engelen in de hemel dat doen. In ons gezin, in de maatschappij, op school, in het ambtelijke leven. Wees met ons in deze week die we begonnen zijn. Bewaar ons allen voor de zonde. Breng ons ook volgende week weer bij elkaar. Wil de oud herder en leraar van de gemeente, onze vriend en broeder dominee Visser, hier sterken. En ons ook in Ameiden alles geven wat nodig is. Geef hem ook te midden van zijn geliefden alles wat hij nodig heeft. En te midden van zijn geliefde oud gemeente. Geef ons zo een gezegende week en rustdag. En geef dat we elkaar op uw tijd ook weer in gezondheid mogen ontmoeten. Heere, wilt u genadig al het zondige vergeven. Alles wat tekort was, ook in de prediking, maar ook in het luisteren. Hoor ons gebed, Heere. En gedenk ons ook als we nog als familie wellicht naar het graf moeten om daar een begrafenis mee te maken. Help hen dan ook en sterk in alle omstandigheden van het leven. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 131, het vierde vers zingen wij tot slot. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan tot van nu tot in al eeuwigheid. Het vierde van 131. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.